sir. Danke. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, zegen en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat onze rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Gemeente, zingen we met de woorden van de psalmdichter van psalm 92, vers 1 en vers 7. Gemeente, ook vanmorgen horen we naar de geboden van de Heere. En we zingen naar de hoofdsom daarvan, uit psalm 77, daarvan het zesde, maar ook het achtste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen onder op de aarde, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen en nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan de derde en aan de vierde generatie van hen die mij haten, en ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en aan al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei: De eerste van alle geboden is: Hoor Israël, de Heere, onze God, is een enige Heere. En gij zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod, en het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. gemeente, laten we bidden. Getrouwe God, barmhartige Vader, heb hartelijk dank dat we vanmorgen hier mogen zijn. Zo in de beschutting van uw huis. Hier zo bij elkaar, rondom uw woord. Gemeente, rondom het woord. Om te horen wat u te zeggen hebt. Heer, we danken voor deze oaseplaats. Het leven kan soms als een woestijn zijn. En de pelgrimsreis die u gaat met uw kinderen kan soms ook diep zijn en eenzaam. Hoewel u er bent, dat is waar. Maar er kunnen van die dalen zijn, diep, dalen vol schaduw van de dood. Maar ook daar bent u. U als de ik ben, degene die zijn zult, die u altijd was, met uw stok en met uw staf, om te vertroosten en door te leiden, richting te wijzen, te ondersteunen. Heb dank daarvoor. Heer, mag het vanmorgen een oaseplaats zijn. Een plaats die de verbinding betekent tussen een open hemel en uw huis hier op aarde. Waar u overkomt, waar u neerdaalt, waar u het goede van uw woning geeft te proeven en te smaken. Heere, leid ons in de grazige weide van het woord. Neem ons bij de hand. Wijs ons voedsel aan en reik ons voedsel aan vanuit het woord. Opdat we mogen eten en verzadigd worden. Mogen herkauwen en het weer ook mogen uitdelen aan anderen. Om het mee te dragen, eruit te leven. En zo ook tot zegen te zijn voor anderen. Heer, u verzamelt uw kinderen rondom uw woord. Heer, wij bidden, mag het goed zijn aan deze plaats, omdat u er bent. En Heer, u hebt uw machtige belofte gegeven voor uw huis en voor uw dienst. En Heer, wilt u het dan ook waarmaken en betonen door in alle kracht en rijkdom met uw geest onder ons te zijn. En Heer, zo een luisterend oor te geven en een open hart en honger naar het woord van u. Heer, opdat uw woord ingang vindt in onze harten. Heer, we bidden u als we geroepen worden uw woord te bedienen. Schenk uw zegen bij uw woord. Schenk uw geest, dat die ons vervult, dat die volmaakt. Heer, dat die vaardig over ons wordt. En Heer, dat hebben we nodig in het spreken, maar ook in het luisteren, ook als we thuis met uw woord verbonden zijn. Ach Heer, wij bidden uw werk ook dan door. Met uw woord en met uw geest. En houd uw gemeente vast ook in deze tijden. Heren die toch moeilijk waren voor uw gemeente. Te midden van alle beperkingen die er waren. En er kunnen mensen zijn die nog steeds een stuk angst hebben. Angst om op te gaan. Angst om besmet te worden. Och Heren, neem het weg. Heer, want een betere plaats dan waar uw woord bediend wordt en waar u zelf bent en waar uw zegen wordt ontvangen en waar uw geest mensen vernieuwt en mensen toch ook leidt in uw waarheid en waar u mensen doet groeien in de genade en in de liefde tot u. Ach Heere, breng ze daar weer samen. En Heer, het kan ook zomaar dat we na een tijd hier weer voor het eerst zijn. Ach Heere, wat een indrukken kunnen er dan zijn. Ook alles wat er gebeurd is, wat achter ons ligt. En Heere, u kent ons en u weet van ons bestaan af. U weet van diepe wegen, u weet van smart en moeite en rouw, van verdriet, van eenzaamheid. Van diepe wegen die we moeten gaan. En Heere, maar ook daar bent u. En geef dat we vanmorgen vertroost worden door uw woord. En dat u ons komt opzoeken, Heere, want dat doet u toch in de verkondiging van uw woord. Daar zoekt u ons op. En Heere, daar worden we ontdekt aan wie we zelf zijn. Vooral als we buiten u leven. En Heere, mag dat dan zomaar zijn? dat dat ook gebeurt. Dat we daaraan ontdekt worden. Heer, heilig zijn uw wegen. En u bent toch een God, Heere, van de genade. En als we geconfronteerd worden met onze eigen zonde en ons eigen bestaan buiten u, Heere, als dat nog zo is, ach Heere, dan mogen we toch weten dat u een God bent, bij wie we de toevlucht mogen nemen, met al die armoede en die verlorenheid van ons, en dat er bij u redding is, eeuwig behoud, zaligheid. Heb dank voor zoveel genade, Heere. Wij bidden, gedenken ieder die een taak in deze dienst heeft, vanuit het bestuur. Heer, ook als de lofzangen die gij geeft, begeleid mogen worden. En Heer, geef dat het ons ook allen mag inspireren om u de lof en de eer toe te zingen, te brengen die u waard bent. Heer, we bidden voor de koster, we bidden voor degene die de techniek bedienen. Ach Heer, wees ons allen goed en genadig. Bedien ons van boven. Heer, vergeef genadig al onze zonden, wilt u het wegdoen. Wij bidden dit alles niet omdat we iets verdienen, maar we pleiten op uw bloed, op uw genade, om Christus Jezus wil. Amen. Gemeente, we lezen met elkaar uit Richteren. En dan lees ik met u uit Richteren 15, vers 1 tot en met 17. En ook een gedeelte uit het Nieuwe Testament, Johannes 18, vers 1 tot en met 12. Uit Johannes 18. Allereerst uit Richteren 15, de eerste 17 versen. En het geschiedde na sommige dagen, in de dagen van de tarweoogst, dat Simson zijn huisvrouw bezocht met een geitenbokje. En hij zei, laat mij tot mijn huisvrouw ingaan in de kamer. Maar haar vader liet hem niet toe in te gaan. Want haar vader zei, ik sprak zeker dat gij haar gans haatte. Zo heb ik haar aan uw metgezel gegeven. Is niet haar kleinste zuster schoner dan zij? Laat zij u toch zijn in de plaats van haar. Toen zei Simson tot hen, ik ben ditmaal onschuldig van de Filistijnen wanneer ik aan hen kwaad doe. En Simson ging heen en ving 300 vossen en hij nam fakkels en keerde staart aan staart. En hij deed een fakkel tussen twee staarten in het midden. En hij stak de fakkels aan met vuur en liet ze lopen in het staande koren van de Filistijnen. En hij stak in brand zowel de korenhopen als het staande koren, zelfs tot de wijngaarden en olijfbomen toe. Toen zeiden de Filistijnen, wie heeft dit gedaan? En men zei, Simson, de schoonzoon van de Timniet, omdat hij zijn huisvrouw heeft genomen en heeft haar aan zijn metgezel gegeven. Toen kwamen de Filistijnen op en verbrandden haar en haar vader met vuur. Toen zei Simson tot hen, zou gij al zo doen? Zeker, als ik mij aan u gewroken heb, zo zal ik daarna ophouden. En hij sloeg hen de schenkel en de heup met een grote slag. En hij ging af en woonde op de hoogte van de rots Etam. Toen togen de Filistijnen op en legerden zich tegen Juda en breidden zich uit in Lehi. En de mannen van Juda zeiden, waarom zijt gij tegen ons opgetogen? En ze zeiden, wij zijn opgetogen en uitgetrokken om Simson te binden, om hem te doen gelijk als hij ons gedaan heeft. Toen kwamen 3000 mannen af uit Juda tot het hol van de rots Etam en zeiden tot Simson, wist gij niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt gij ons dit gedaan? En hij zei tot hen, gelijk als ze mij gedaan hebben, zo heb ik hun gedaan. En ze zeiden tot hem, wij zijn afgekomen om u te binden, om u over te geven in de hand van de Filistijnen. Toen zei Simson tot hen, zweer mij dat gij op mij niet zult aanvallen. En ze spraken tot hem, zeggende, nee, maar wij zullen u wel binden en u in hun hand overgeven. Maar wij zullen u geenszins doden. En ze bonden hem met twee nieuwe touwen en voerden hem op van de rots. Als hij in Lehi kwam, zo juichten de Filistijnen hem tegemoet. Maar de geest des Heren werd vaardig over hem, en de touwen die aan zijn armen waren, werden als linnen draden die van het vuur gebrand zijn. En zijn banden versmolten van zijn handen. En hij vond een vochtig ezelskinnenbakken, en hij strekte zijn hand uit en nam het en sloeg daarmee 1000 man. Toen zei Simson, met een ezelskinnenbakken, 1 hoop, 2 hopen, met een ezelskinnenbak heb ik 1000 man geslagen. En het geschiedde, toen hij geëindigd had te spreken, zo wierp hij het kinnenbakken uit zijn hand, en hij noemde die plaats Ramat Lehi. Tot zover de lezing uit het Oude Testament, en dan uit het Evangelie, Johannes 18, de eerste 12 versen. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was in welke hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, omdat Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan, genomen hebbende de bende kruisknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseer, kwam al daar met lantaarnen en fakkels en wapens. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zei tot hen, wie zoekt gij? Ze antwoordden hem, Jezus, de Nazarener. Jezus zei tot hen, ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zei, ik ben het, gingen ze achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vroeg hen dan wederom, wie zoekt gij? En ze zeiden, Jezus, de Nazarener. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebben een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg de dienstknecht van de hoge priester en hiew hem zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zei tot Petrus, steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? De bende dan en de overste over 1000 en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. Met dat tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen in de preek vanmorgen stilstaan bij dat gedeelte uit Richteren 15. Met een paar kernwoorden, kernteksten. Allereerst vers 10b. Wij zijn opgetogen, uitgetrokken om Simson te binden. En dan 12a. En zij zeiden tot hem, wij zijn afgekomen om u te binden. En vers 13b. En zij bonden hem met 2 nieuwe touwen en ze voerden hem op van de rots. Tot zover schrift en tekstlezing. Zet als thema boven de preek, weg met de bevrijder. Weg met de bevrijder. Maar we gaan eerst nog zingen ook. En ik heb ook nog wat afkondigingen voor u namens uw bestuur. Eerst wat de diensten voor zondag 24 oktober Deo Volente betreft. Om 10:00 dominee P.H. van Tricht uit Ede. En om 6:30... dominee C. Boele uit Polsbroek en Vlist. Zo leren willen we leven. En dan de collecte. De eerste is voor het onderhoudsfonds en de tweede voor de evangelisatie. U kunt deze in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. En dan in de hal van de kerk ligt deze keer voor ieder adres ook 1 exemplaar van de waarheidsvriend en van harte aanbevolen. Tot zover deze afkondiging. En als voorbereiding op de preek zingen we Psalm 130, vers 1 en vers 4. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Gemeente, na de preek zingen we zonder verdere afkondiging Psalm 69, vers 3 en vers 4. Gemeente, ik ga ervan uit dat we zo ongeveer allemaal wel het woord NSB'er kennen. Een woord wat ons akelig in de oren klinkt. Want NSB'ers waren handlangers van de vijand, verraders. Mensen die hun eigen volksgenoten, hun eigen landgenoten gewoon uitleverden aan de vijand. En dat was in de Tweede Wereldoorlog het Duitse Rijk. Afschuwelijk. Aan de andere kant waren er in die tijd ook mensen die zouden nooit zo ver gaan dat ze hun eigen landgenoten, hun volksgenoten zouden verraden of zouden uitleveren, maar die wel zich helemaal onderwierpen aan de vijand en die zeiden: nee, we moeten geen enkel verzet plegen, want zij zijn nu onze wettige bezetters, onze wettige overheid en die hebben we gewoon in alles te gehoorzamen. En ze onderwierpen zich helemaal vrijwillig. Gemeente, beide houdingen komen op de een of andere manier ook weer terug hier in Richteren 15. De hoofdpersoon in dit gedeelte is Simson en daar hebben we al eerder kennis mee gemaakt, de richter van het volk Israël. Het volk had gezondigd. We weten intussen die rode lijn in het boek van de Richteren. Het volk zondigt iedere keer weer. Er gaat afgoden dienen. God stuurt een vijand en in dit geval had hij het volk van de Filistijnen gestuurd. En dan zie je iedere keer ook weer dat het volk toch wel tot ontdekking komt van het is een stukje eigen schuld. En dan gaan ze roepen tot de Heere en dan zorgt de Heere voor een richter en dat heeft hij ook hier gedaan, de richter Simson. Hoe prachtig was hij aangezegd, beloofd door de engel des Heeren met prachtige beloften. Hij zou een begin maken met de verlossing van het volk, hij zou Nazireër zijn en die naam Simson, zonnekind, een man vol belofte en vol verwachting. En hier in Richteren 15 is net dat huwelijk met die Filistijnse vrouw daar in Timna achter de rug. En na dat huwelijk gaat het meteen fout, want de vader van zijn vrouw, dus zijn schoonvader, die geeft zijn vrouw meteen na het huwelijk aan de ceremoniemeester. Het zal je gebeuren, je bent getrouwd en meteen daarna dan neemt je schoonvader je vrouw weer van je af en geeft die aan de ceremoniemeester. Maar zulke dingen gebeurden in die tijd. Ouders hadden heel veel te zeggen over huwelijken van hun kinderen en deze vrouw, ze was ook niet betrouwbaar en ze liet het ook allemaal gebeuren. Maar als Simson het hoort, is die woest en dan wil die wraak nemen, dan neemt die wraak. En hoe doet hij dat? Jongens en meisjes, ik denk dat jullie de geschiedenis wel kennen, dan vangt hij 300 vossen. En ik zat er even over door te denken, je gaat gewoon erop uit in je eentje, want hij had helemaal geen leger of zo, hij had geen mensen die hem hielpen of zo. Nee, gewoon met zijn blote handen. En dan ga je 300 vossen vangen. En hoe die ze allemaal zo snel ook, eigenlijk een beetje gevangen hield, ik weet het niet. Maar 300 vangt hij er bij elkaar en dan bindt hij steeds 2 aan 2. Die staarten vast en dan bevestigt hij daar ook nog een fakkel tussen. En dan, als hij dat allemaal gedaan heeft, dan steek je al die 300 fakkels, 150 zijn het er natuurlijk, want het is 2 aan 2, al die 150 fakkels steekt hij in brand en dan stuurt hij al die vossen het koren in, de korenvelden, en het koren stond er prachtig bij, hij stuurt ze de korenvelden in van de Filistijnen. En de gevolgen laten zich raden. Weldra staan die prachtige korenvelden in lichte laaien. En de Filistijnen, ze zijn natuurlijk op hun beurt woest op Simson. Maar ze beseffen ook eigenlijk, ja, ze snappen het ook wel een beetje, want eigenlijk ligt die schuld ook wel een beetje bij die vader van die ex-vrouw van Simpson. En wat gaan ze doen? Dan gaan ze naar dat huis waar die vader woont en daar is op dat moment ook die ex-vrouw van Simpson. En dan steken ze dat huis in brand. Ja, het ging er in die tijd nogal bloederig aan toe. Ik wil een van de volgende keren daar ook expliciet bij stilstaan, bij al dat geweld wat er in het Oude Testament soms ook voorkomt. Vanmorgen niet, maar hopelijk een van de andere keren. Dat huis staat wel er in brand, die vader verbrandt, de ex-vrouw van Simpson verbrandt. En ja, als Simpson dat hoort, want ja, hij had nog steeds wel gevoel voor haar, hoewel ze hem verraden had en ja, het huwelijk alweer ontbonden was, maar toch. En hij is vreselijk boos en ja, dan neemt hij bloedig wraak en dan slaat hij er bloedig op los. En dan lezen we zoiets dat hij de schenkels en de heupen van de Filistijnen kort en klein slaat. En er vallen heel veel doden. Onvoorstelbaar. Nou, dat is even de achtergrond van dit gebeuren. En dan trekt Simpson zich terug. En dan overvalt hem iets van eenzaamheid. Ja, je zou bijna zeggen iets van depressiviteit of zo. En je herkent dat ook bijvoorbeeld bij Elia. Elia, die had een geweldige veldslag geleverd, hè, die Baalpriesters die hij had omgebracht. En dan, ja, Dan overvalt hem een depressie en dan trekt hij zich terug en dan gaat hij ergens in de wildernis liggen onder een jeneverbes, zo'n soort bremstruik. En dan wil hij maar één ding en dan wil hij dood. En Simpson, hij trekt zich ook terug in de kloof van een rots, van de rots Etam. Gemeente, het is wat. Nazireër Gods. Met zoveel belofte, zonnekind. En hoe bijzonder was hij door de engel des Heren aangekondigd. Wat een belofte. En hij zou een begin maken met de verlossing van zijn volk. En dan zit hij daar moedeloos als een kluizenaar in de rots. En dat tekent zijn eenzaamheid. Zijn vrouw afgenomen. Zijn bruiloftsgasten zijn intussen zijn vijanden geworden. Van zijn ouders lezen we helemaal niks meer. Je krijgt het idee dat ze zich helemaal teruggetrokken hebben van hem. En al met al lijkt Simpsons leven één grote mislukking. Gemeente, misschien herkent iemand zich hier wel in. Misschien bent u wel iemand waar, ja, men heel veel verwachting van had. Veelbelovend. En het ging allemaal goed. En het ene succes na het andere. En toen kwam die ene dag. Die ene dag waarop er een streep doorheen ging. Die ene dag waarin alles veranderde. En je kwam terecht in een stuk eenzaamheid. En misschien zit iemand nog wel bij de pakken neer. Gemeente, er kunnen diepe tijden zijn in het leven. Tijden van eenzaamheid, tijden van depressie. En toch tijden van beproeving, dat zie je steeds weer in de Bijbel. Die hebben ook altijd bij de Heere vandaan de bedoeling om iets goeds uit te werken. Want, zegt de apostel in Romeinen 8, alle dingen moeten voor Gods kinderen meewerken ten goede. Filistijnen weten daar niet van. De wereld weet daar niet van, maar in de eenzaamheid komen we vaak toe aan de wezenlijke vragen van het leven. En in de Bijbel zien we steeds weer dat mensen juist in de eenzaamheid gaan roepen tot God. Ik denk aan Jona. Hij zat in de buik van een vis, ergens daar in de diepte van de zee. Nou, een eenzamere plek kun je toch niet voorstellen. Dat je in de buik van zo'n beest zit, ergens in de zee. En dan, Dan gaat hij roepen tot God. Denk ook op Psalm 130. Hè? We hebben gezongen: uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Gemeente, we leven in een tijd waarin heel veel mensen eenzaam zijn. En bij wie vind je tegenwoordig nog makkelijk een luisterend oor voor je diepste vragen? Mensen hebben stress, zijn gejaagd, hebben hun dingen en het is een tijd vol individualisme. En we krijgen op alle manieren input overal vandaan, maar wie ze werkelijk geïnteresseerd in die ene die eenzaam is, op de schroothoop misschien wel van het bestaan? Ik weet het, velen gaan daarom met hun problemen maar naar een psycholoog of een psychotherapeut of wat dan ook. Terwijl de bekende Vlaamse psychiater Dirk de Wachter beweert dat een luisterend oor van een buurman of van een buurvrouw bij velen al heel veel goeds zou kunnen uitwerken. Gewoon een luisterend oor voor elkaar in gemeente. Wat ligt hier een taak voor de christelijke gemeente, voor ons als christelijke gemeente? Wat kunnen we veel als christelijke gemeente voor elkaar betekenen? Een luisterend oor voor elkaar, een kloppend hart voor elkaar, een oog voor elkaar, tijd, echt tijd voor elkaar, echte interesse in elkaar, gemeende aandacht voor elkaar. Simson, hij verkeert in barre eenzaamheid. En wie denkt er intussen dan niet aan iemand anders? Aan de grote Nazireër, met een hoofdletter, Christus Jezus. En zijn thuis, u moet zich voorstellen, zijn thuis was de hemel, bij zijn vader, waar het allemaal volmaakt was en waar de liefde volmaakt was en de aandacht van de vader voor zijn zoon volmaakt was en omgekeerd. Wat een zaligheid. En dan daalt hij af. En dat woord afdalen komen we in de geschiedenis van Richteren heel vaak tegen. Maar Jezus daalt ook af. Het is niet een weg zozeer die hij tegen de wil van God ingaat. Zeker niet. Absoluut niet. Nee, dat niet. Maar het geeft ook wel dat stukje afstand wat er wel in meekomt. Hij daalt af naar een beestenstal. Nou, wat een verschil. De hemelse heerlijkheid. En dan een beestenstal in een vijandige wereld. En waar groeit hij op? In het Galilea der heidenen. In Nazareth, waarvan de mensen zeiden, nou kan daar nou iets goeds uit voortkomen? Nee toch. Daar groeit hij op. En dan later, dan roept hij uit, de vogels hebben nog een nest. En de vossen hebben een hol. Maar de zoon des mensen, die heeft niks om zijn hoofd neer te leggen. En uiteindelijk wordt hij door iedereen in de steek gelaten. Gemeente, is er een eenzamer plek denkbaar dan te hangen tussen hemel en aarde. Uitgeworpen door de aarde en de mensheid en verlaten door zijn hemelse vader, dan te hangen aan een vloekhout. Je zou kunnen zeggen een schandpaal. Ten spot van snode smaders, de zoon des vaders. Gemeente, omringd door het duister van de vorst de duisternis. En gemeente, dan gebeurt er bij Simson iets waardoor hij ook weer, en dat zie je toch iedere keer even tussen die wonderlijke geschiedenis van Simson, die we heel vaak helemaal niet snappen, maar iedere keer zien we toch weer ergens dat hij toch voorafschaduwing, toch type van Christus is. Want Christus, hij werd door zijn eigen volk verworpen. Hij was volmaakte Nazireër. Hij deed volmaakt wat zijn vader wilde. En toch werd ook hij uitgeleverd om gekruisigd te worden. En wat gebeurt er dan bij Simson? Dan komen zijn eigen mensen uit de stam van Juda. En die beginnen intussen last van hem te krijgen. Want de Filistijnen worden steeds, ja, bozer als het ware op het volk. En die komen steeds dichterbij. En ze krijgen er gewoon last van die Filistijnen. En dat willen ze helemaal niet. Ze hebben maar één ding voor ogen. Wij willen vrede. Wij willen onze rust, alsjeblieft. En wat zie je dan? Dan komen die mensen uit Juda, die mannen, en dan willen ze hem gevangen nemen en uitleveren aan de Filistijnen. Om zelf een stukje lieve vrede en rust te krijgen. Ze horen bij het volk van God, bij het volk van het verbond, maar ze vereren liever de afgoden dan dat ze bevrijd worden om de ware God te dienen. En gemeentes en eigen volksgenoten stellen zich liever onderdanig op aan de Filistijnen, want zeggen ze, dat is toch de bezettende macht en daar hebben we nu naar te luisteren. Dat doen ze liever dan dat ze samen met de bevrijder die God gezonden heeft de strijd aangaan. En ze zeggen het ook heel duidelijk tegen Simson. Simson, wist jij niet dat de Filistijnen over ons heersen? Ik denk nog heel even aan waar ik de preek mee begon. Tweede Wereldoorlog, toen waren ze er ook. Ook onder kerkmensen kwam het voor. Ze zeiden, ja, nee hoor, wij helpen niemand en wij zijn onderdanig, want het is een oordeel van God en het is over ons gekomen en we moeten gewoon die bezettende macht maar gehoorzamen. En ze bleven alleen maar passief. Ze hielden van hun eigen rust. Hier gaan de Judeërs nog een stapje verder. Het stapje van de NSB'ers. Ze gaan hun eigen landgenoot, hun eigen bevrijder, door God gezonden, uitleveren. En dan komen er maar liefst, en dan denk je, durf je wel. 3000 man. Met zoveel komen ze. En je ziet steeds weer in de geschiedenis van de Richter, maar ook van Simson, dat er gespeeld wordt met de talen. Je ziet dat soms in getallen ook weer prachtig terug, want het begint eerst met die 30 metgezellen, hè, daar in Timna bij dat huwelijk. En dan komt er een nulletje bij, en dan worden er 300 vossen. En dan komt hier weer een nulletje bij, 3000 Judeërs die trekken op tegen Simson. En nemen hem gevangenen. Mannen uit Juda. En het worden Judassen. 3000 tegen 1. Met sterke nieuwe touwen. En gemeente, dan in vers 11 komt dat woord weer terug. Wat we al eerder een paar keer tegenkwamen. Dat woord afgaan, afdalen. Ze dalen af naar de kloof van de rots waar Simson zit. En dan denk je, dat kan helemaal niet. Hoe kun je nou afdalen naar de kloof van een rots? Dan moet je klimmen, hè? De hoogte. Dat woord wordt ook gebruikt, dan moet je omhoog. En toch staat er dat ze afdalen. Het is ook geen letterlijke afdaling. Nee, een geestelijke afdaling. Wat die Judeërs doen, dat is ze gaan de weg bij God vandaan. Een weg van afgang als van de wateren. Gemeente, daar kan natuurlijk nooit zegen op rusten. En wat moet dit voor Simson een teleurstelling zijn geweest? Niemand. Niemand die hem bijstaat. En dan denk je, ja maar Simson, dat kunnen wij mensen natuurlijk heel snel denken. Het is voor jou toch een kleinigheid om die 3000 man te verslaan. Je bent toch sterk? Je hebt toch zoveel kracht? Ja, zou die ook gekund hebben, met de geest van de Heer. Maar hij doet het niet. En waarom niet? Hij wil niet zijn eigen volk verslaan. En wat doet hij dan? Dan steekt hij vrijwillig zijn handen uit en dan laat hij zich gewoon binden. Mits ze hem niet doden. En gemeente, in gedachten zien we dan een Weer die andere Nazireër met een hoofdletter, Christus Jezus. Ook teruggetrokken, niet in de rotskloof, maar in een hof. En we lezen dat hij daar in zware zielenstrijd komt, dat hij heel angstig wordt. En dan komen er ook mannen op hem af. Dat zijn niet 3000 mannen van Juda, maar het is Judas. Met zijn aanhang. Maar net als Simson kan de heiland ze makkelijk verslaan. Hij hoeft maar even te bidden tot zijn hemelse vader en die zal 12 legioenen engelen zenden. Waar blijven ze? Nergens toch? Bovendien, zijn leerling, zijn discipel Petrus heeft zijn zwaard al getrokken. En er bloedt al een oor. En toch, hij verbiedt het. En hij neemt ook niet het zwaard op tegen zijn volk. Gemeente, Simson is bij tijden een voorafschaduwing van Christus. Als de heiland komt om de werkelijke bevrijding, de werkelijke verlossing tot stand te brengen, dan vindt ook hij zijn eigen volk tegenover zich. De zijnen hebben hem niet aangenomen. En ze hebben geen behoefte aan zijn verlossing. Liever onderwerpen ze zich aan de vijand, de Satan. En bij Simson is het nog een beetje te begrijpen dat mensen zich tegen hem keerden. Hij was natuurlijk ook een ongeleid projectiel. En kon je zomaar toevertrouwen aan hem. Je wist in de verste verte niet wat er allemaal zou gebeuren. Maar bij Jezus, die was zonder zonde. En toch moest ook hij het veld ruimen. Wat moeten we doen, zei Caiaphas. Die man zorgt voor veel onrust. Straks krijgen we het nog lastig met de Romeinen. Het is maar beter, zegt hij dan, heel profetisch overigens, dat één man sterft dan dat het hele volk verloren gaat. En dan binden ze ook Jezus. En wat staat er dan in het avondmaalsformulier? Dat prachtige, prachtige zinnetje. Om ons te ontbinden. Hij gebonden om ons te ontbinden. Dat is de taal van het geloof. Straks zingen we uit Psalm 69, waar de dichter klaagt dat hij een vreemde geworden is voor zijn broeders. Jezus wordt daar al geschilderd. En gemeente, wij kunnen heel makkelijk naar die Judeërs wijzen, die Simson gevangen namen. Wij kunnen heel makkelijk naar de Joden wijzen, die Jezus gevangen namen. Maar ook wij kunnen zo gesteld zijn op onze rust, ons lieve leventje. De lieve vrede. Laat me liever met rust. Mogelijk is er vanmorgen iemand die zegt, als ik eerlijk ben, dan verkies ik toch wel de macht van Satan boven die van, die bevrijder waar u het over hebt. Want het leven zo onder het regime van Satan, kan ik nog wel een beetje mijn eigen leventje leiden. En die sust me nog wel wat in slaap en zo. En misschien ga ik het nog wel eens anders doen. Ja. Ik weet, het is onvoorstelbaar. Hoeveel wereldwijd een rustig leventje leiden onder de vrede tussen aanhalingstekens van de vorst der duisternis. En het is nog steeds een verleiding om Jezus uit te leveren waar hij een gevaar is voor onze rust en onze vrede. En zoals ze later Jezus afvoeren naar Caiaphas, werd Simson afgevoerd naar de Filistijnen. Jongens en meisjes, je snapt wel, als de Filistijnen dat zien, dat de Judeërs, dat het eigen volk van Simson met hem aankomt. En dat hij gebonden is. Ze juichen. Dit is natuurlijk hun grote kans. Simson, hun vijand, overwonnen. Maar hun gelach zal weldra verstommen. Gemeente, weet u wie hier ten diepste lacht? En dan denk ik aan Psalm 2, die in de hemel woont, zal lachen. Want hij heeft Simson verkozen tot richter over Israël. En die Filistijnen juichen te vroeg. Er is er één die regeert en dat is de Heere. En die stuurt zijn geest. En dan lezen we in vers 14 zo mooi dat de geest van de Heere vaardig over Simson wordt. En die geest vervult hem met bovenmenselijke kracht. En die twee touwen, het waren nieuwe touwen, sterke touwen, waarmee die gebonden was. Ah, hij rukt ze van zich. Zoals, ja, een draadje wat al verschroeid is door de vlammen. En zijn handen zijn weer vrij. Het moet ook. Want hij moet een begin maken met de verlossing van zijn volk. En dan ziet hij een ezelskaak liggen. Zomaar daar op de grond. En die wil die pakken en dan denk je, nee, Simson. Want dat is onrein. Dat is van een dood dier. En jij bent Nazireër en daar moet je afblijven. Want als je daar aankomt, dan moet je naar de tempel gaan en dan moet je je laten reinigen en zo. Maar het lijkt wel of Simson alles wat met die Nazireër belofte te maken heeft, ver achter zich gelaten heeft. En hij raapt de ezelskaak op en slaat er maar liefst 1000 Filistijnen mee dood. En wat denk je? Wat gaat hij nou doen? Als de geest van God hem zoveel kracht geeft, precies op het juiste moment, waardoor hij weer helemaal vrij is. Hij is Nazireër God. Nazireër met de machtigste belofte. Zo'n man gaat toch direct de Heere danken. Van Heere, dank u dat u precies op het goede moment mij de kracht van de geest gaf. Dat die geest vaardig over me werd. En dan lees je daar vooralsnog niks over. Ik weet het, in vers 18 komt hij er wel op terug. En in vers 18, als hij dan in nood zit, dan geeft hij toch wel aan dat de Heere hem uit de grote nood verlost heeft. Maar hij spreekt eigenlijk zijn verwondering uit in vers 16 over wat er gebeurd is. En wie geeft hij in vers 16 de eer? De Heere? De geest? Nee, zichzelf. En in dat vers leren we hem opnieuw kennen als een taalkunstenaar. Dat hadden we al eerder gezien, hè, toen bij dat feest daar in Timna. Hè, toen hij dat raadsel opgaf, ook hier in onze vertaling zien we dat niet zo terug. Maar als je in het Hebreeuws een paar woorden zomaar achter elkaar leest. Hè, bijvoorbeeld de woorden Bili, Gamor, Gamor, Gamortayim. Hè, er zit gewoon helemaal een cadans in. Wat zoiets betekent als met een ezelskaak sloeg ik dat ezelstuig. Dat. Hij maakt het nog op rijm ook. Hij geeft wel weer wat hij gedaan heeft en geeft met die woorden. Zichzelf sloeg ik de Filistijnen. Ik deed het. Gemeente, eigenlijk apart. Dat Simson de eer geeft aan zichzelf. Terwijl hij de geest van God kreeg. De gave van de geest. In het Nieuwe Testament gaat het uitgebreid over de gave van de geest. Paulus komt daar in de Romeinenbrief, in de Korinthebrief uitgebreid op terug. En dan worden er allerlei gaven van de geest genoemd. Bijvoorbeeld gaven van genezing, gaven van profetie en gaven van tongentaal en zo. Maar ook die gave die Simson iedere keer krijgt in het Oude Testament is ook al een gave van de geest. En dan denk je, als mensen zoveel gaven van de geest krijgen, 1 krijgt Simson er maar in ruime mate, dan zou je denken, ja, als je nou begiftigd wordt met de gave van de geest, dan word je toch geleid door de geest. En dan beschermt die geest je toch ook meer en meer tegen al die vleeselijke uitwassen. En dan zorgt die geest er toch ook voor dat je steeds meer zelfbeheersing krijgt. En dat je steeds geduldiger wordt. En dat je ook nederiger wordt. En bij Simson, en dat maakt de geschiedenis van Simson iedere keer toch weer heel ingewikkeld, wat zie je er weinig van. En gemeente, dan kunnen we wel, in onze tijd zijn er heel veel mensen die prat gaan op een gave van de geest. En wat een aandacht is er in onze tijd voor de gave van de geest, waarmee ik niet wil zeggen dat het niet belangrijk zou zijn. Gaven van de geest zijn uitermate belangrijk, maar we kunnen wel de gave van de geest hebben, terwijl we eigenlijk de vrucht van de geest missen. En als je dat nieuwtestamentisch tegenover elkaar zet, Galaten 5, dan komt toch wel heel duidelijk naar voren, waar gaat het ten diepste om? Om de vrucht van de geest. En dan worden er heel wat vruchten genoemd. En die begint met de liefde. En zeg dan maar bijvoorbeeld, als je de vrucht van de liefde niet hebt, dan kun je heel sterk worden ineens. En dan kun je jezelf de eer geven. Maar ja, dan is het eigenlijk ook niet veel meer dan een klinkend cymbaal. Bij Simson zie je, hij heeft wel de gave van de geest. Maar de vrucht van de geest, die missen we toch vaak wel bij hem. Terwijl het daar ten diepste om gaat. En gemeente, die touwen, hè, die zo centraal staan in dit gedeelte waarmee Simson gebonden werd. Nog even een lijn naar Christus. Hij verbrak ze niet. Simson verbrak ze wel. En ik kan me voorstellen dat je dan denkt, ja, maar dan is Simson toch sterker. En heeft hij gewonnen. Maar vergeet één ding niet. Het is hier net andersom. Hier geldt dat degene die de touwen niet verbreekt, sterker is dan degene die de touwen wel verbreekt. Jezus laat zich vrijwillig binden als offerlam om geslacht te worden tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dat is de taal van het geloof die we ook belijden aan de tafel van de Here. Gemeente, Christus, hij laat zich als een lam ter slachting geleiden. Zonder zijn mond open te doen, om ons, u, jou, mij, te kunnen laten delen in het eeuwige heil, de eeuwige zaligheid, het eeuwige leven. Jongens en meisjes, stel je voor dat de Heer Jezus net als Simson die touwen van zich had gerukt. Dat hij zich los gerukt had. En dat hij erop losgeslagen had. Ja, dat hij desnoods van het kruis was afgekomen. Dan had zijn verzoenend lijden en sterven tot het einde toe niet plaatsgevonden. Dan was dat verzoenende bloed niet gestort. En dan was er geen vergeving van zonde. En dan zou er nooit eeuwige gerechtigheid zijn. En dan zou er ook nooit zaligheid zijn. Dan zou de hemel voor altijd dicht blijven. Hoe bijzonder. Het Lam van God liet zich vrijwillig binden. Hij liet zich wikkelen in grafdoeken. En de nood van de dichter werd zijn nood. Banden van de dood hadden mij omvangen. Angsten van de hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar hij roept de naam van de Here aan. Gemeente, ondanks de touwen en de spijkers, waarmee Christus werd vastgebonden en vastgespijkerd. Juist toen. Toen heeft hij zijn ultieme strijd gestreden en heeft hij Satan de beslissende nederlaag toegebracht. En dan breekt de derde dag aan, de paasmorgen, de morgen waarop alles wat hem bond en gevangen hield, ook dat graf en die doeken, alles wordt verbroken. En dan krijgt hij de handen vrij om zijn verlossend werk, zijn zaligend werk af te maken. Gemeente, de Filistijnen dachten, we hebben Simson in handen. Wij zijn overwinnaar. En dat dacht het volk ook van Christus. En dat denken velen nog. En velen ook in ons land denken dat ze niet alleen Christus hebben overwonnen, maar ook het christendom. Dat kleine beetje wat er nog van over is en in bepaalde politieke partijen komt dat heel duidelijk naar voren. Dat men het idee heeft, er is nog zo'n restje van dat christendom en dat moeten we uitdoven. En daar gaan we voor. En daar richten we al onze pijlen op. In landen als China zie je dat ook steeds meer. Ik las van de Oeigoeren, die zijn dan wel islamitisch, maar wel religieus. Die worden verbannen vanuit China naar een onbewoond in ieder geval een ver afgelegen, afgesloten eiland. Zo. Gemeente, hoewel de ruimte voor Christus en zijn dienst steeds minder wordt in ons eigen land en wereldwijd, laten we niet bij de pakken neerzitten. Hij is overwinnaar in de strijd. En hij geeft zijn volk de eeuwige zegen. Ik weet het. Er is wereldwijd veel aan de hand. Er zijn veel machten werkzaam die zich samenspannen tegen de Here en tegen zijn gezalfde. Maar zijn koninkrijk breekt door in alle heerlijkheid. En in ons eigen leven kan het soms ook lijken of we vastgebonden zitten. De macht van de zonde en van Satan kan ons erg in zijn greep hebben. Maar weet één ding. Zijn naam is Jezus. En die naam betekent redder, zaligmaker. Maar die naam betekent ook ruimteaanbrenger. En wie opgesloten zit, wie zich gevangen genomen weet. Ja, misschien wel gebonden. Op wat voor manier dan ook. Hij is degene die ruimte aanbrengt. En in de ruimte stelt. En daarom roep hem aan in de dag der benauwdheid. En hij zal u eruit redden. Amen. Gemeente, we gaan de Heere danken en we gaan ook voorbeden doen. En we willen in de eerste plaats bidden voor de familie Koen. Maandag jongstleden is Lena overleden, de dochter van Jacob en Jannie Koen en zus van Maartje van Noord op de leeftijd van 49 jaar. Er is mogelijkheid om de familie te condoleren op maandag 18 oktober van 19 uur tot 20 uur 30, Stationstraat 16 in Waddinxveen. En de rouwdienst is woensdag 20 oktober om 12:30 in de Sint-Janskerk in Gouda. Aansluitend is dan de begrafenis op de IJsselhof. Dan willen we ook bidden voor de familie van Werkhoven. De situatie van de moeder van Arthur gaat meer en meer achteruit. We denken ook aan de heer en mevrouw Pronk, Chris van Oosterbrugge en George van Elteren. En we zijn heel erg dankbaar en verheugd dat het met het gezin van dominee A. van Dalen, neven, gelukkig wat Annelies betreft beter mag gaan. Annelies is van de IC af en tot hiertoe heeft de Heere wonderlijk geholpen. Hem de lof en de dank. Laat ons bidden. Heren, wij komen tot u met onze dank. Met onze verwondering ook. Dwars door alle menselijke tekorten. Dwars door alle gebrokenheid, alle scherven. Al het menselijke, al het vleeslijke zien we toch steeds weer, ook in die oude geschiedenis van Simson, iets oplichten van u. U, de volkomen Nazireër, die niet alleen uw volk bevrijden van een aardse vijand, maar van de vorst der duisternis. Eeuwige bevrijding. Heer, we danken u dat u de touwen niet hebt verbroken. Dat u zich gewillig als een lam ter slachting liet leiden. U voor ons. Daarbij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven. U overgeleverd. Omdat het beter was dat één mens zou sterven dan dat het hele volk verloren zou gaan. Heer, wat een profetische woorden waren dat. Wat een waarheid. Heer, wij danken u dat u die weg wilde gaan. En ook wij kunnen u liever kwijt zijn dan rijk. Heer, wat kunnen ook wij zuinig zijn op ons eigen leven, op onze eigen rust, onze eigen welvaart, ons eigen welzijn. Heer, we kunnen zo gevangen zitten in alles van ons. Heer, breek het open. Bij u zijn woorden van eeuwig leven. Heer, u bent toch degene die ruimteaanbrenger bent, die in de ruimte stelt. Buiten u hebben we immers geen leven. Heer, het kan zomaar dat we allerlei gaven van de geest misschien bezitten. Maar geef vooral te leven vanuit de vrucht van de geest. Daar gaat het toch om, ten diepste. Heer, schenk die bovenal. Heer, zo mogen we vanmorgen u danken voor wat u ons gaf. En wij bidden u vergeef wat niet goed was. Door ons uw woord meedragen, eruit leven en er ook van uitdelen. Heren, wij bidden voor de rouwdragenden. Heren, er zijn er meerderen. En misschien nog maar zo kort geleden. Of misschien wat langer geleden. Maar iedere keer als we weer geconfronteerd worden met een sterfgeval, dan kan het eigen verlies weer zo naar boven komen. Ach, Heren, ontfermt u zich vanuit uw wonderlijke liefde. En zo bidden we vanmorgen voor de familie Koen en voor de familie van Noord. En Heren, nu Lena is overleden, we bidden ook voor haar man en voor haar kinderen, zo jong nog. Ach, Heren, we danken u dat degenen die achterblijven niet achterblijven als degenen die geen hoop hebben, dat ze zo ook niet hoeven te treuren. Heren, wat een vertroosting. Geef dat heel die familie uit die troost en die verwachting mag leven. Heren, werk door. met uw woord en met uw geest in heel die familie. En geef ook dat de rouwdienst ook tot rijke zegen mag zijn, tot troost ook. En Heere, dat mensen die u misschien nog niet kennen, zo geconfronteerd worden met het evangelie van eeuwige bevrijding, dat ze de rust opgezegd krijgen en de toevlucht nemen tot u. Geef wat nodig is, ook morgen en woensdag in het bijzonder, maar ook de tijd daarna. Wilt u vooral in dat gezin wonen met uw genade en met uw goddelijke nabijheid. Heren, we danken in het bijzonder met de familie Neven dat het met Annelies de goede kant op mag gaan. Hoe bijzonder, Eben Haezer, tot hiertoe hebt u doorgeholpen, door een heel diep donker dal heen. Maar u was er, met uw stok en uw staf. En Heren, zo mocht het toch weer wat licht worden. Het licht vanuit dat donkere dal mag weer aanschouwd worden. Heer, wat zullen we dan met uw gunsten overlaan, u voor uw genade vergelden. U komt het offer van liefde en lof volkomen toe. Heer, wees ook verder heel de familie goed en genadig, ook het kleine kindje. Gedenk en allen met alles wat nodig is. Heer, zo bidden we ook voor de familie van Berkhoven. In het bijzonder voor Arthurs moeder. Moeilijk om een moeder en oma steeds een stapje achteruit te zien gaan. En steeds ook weer de onzekerheid, zullen we haar de volgende keer opnieuw in leven mogen ontmoeten. Heere, geef haar en heel die familie wat nodig is. Bovenal de verwachting van u. De hoop op u. De kracht van u. Juist in deze diepe, moeilijke tijd. Heere, zo bidden we voor allen die door diepe dalen gaan. Voor wie het donker kan zijn, ook psychisch. Voor degene die zich zo opgesloten kunnen weten. Misschien wel gebonden met sterke touwen. Mensen die een handicap hebben en daarmee worstelen. Mensen met beperkingen. We bidden voor hen die alleen door het leven moeten gaan. Heere, geef dat we als christelijke gemeente open handen, open ogen, kloppende harten, open huizen voor elkaar mogen hebben. Dat we mogen omzien in liefde naar elkaar als één grote geestelijke familie. Heer, we bidden u voor gemeenteleden in tehuizen. Bidden u voor echtpaar Pronk. En in onze gebeden denken we ook aan Chris van Oosterbrugge. En aan Joris van Elteren, bij wie zijn gezondheidssituatie ook veel overlaat, Heere. Wij bidden u, wees hem goed en genadig in de moeilijke weg die u met hem gaat. Heer, zo bidden we vanmorgen ook voor allen die zich in hun studie voorbereiden op het predikantschap. We denken aan broeder Slingerland. Geef in een tijd als de onze ook, Heere, dat er meerderen, ook jonge mensen, zich geroepen mogen weten, getrokken mogen weten, het verlangen mogen ontvangen om dienaar van u te zijn en het evangelie op die manier te mogen doorgeven. Heere, zo bidden we voor het werk van zending en van evangelisatie. We bidden voor uw kinderen die vervolgd worden. Soms heel bruut, als we denken aan China en zoveel andere gebieden. Ook als we denken aan Afghanistan. Heere, wat een nood wereldwijd. Ook als we denken aan die missionarissen in Haiti die gevangen genomen zijn. Ach, Heere, wilt u nabij zijn. Steun geven. Volharding geven in alle nood die er is. Ook in ons eigen land. Heere, we bidden ook wat de politieke situatie betreft voor ons eigen land. Als er politici op uit zijn om dat restje, maar we mogen u danken voor die rest die er nog steeds gevonden wordt, Heere, hartelijk dank daarvoor, maar die er op uit zijn om dat restje uit te doven. Ach, Heere, we bidden voor christenpolitici die op belangrijke posten staan, geven alles wat nodig is om hun stem profetisch te laten horen. Heren, er zijn heel veel moeilijke plaatsen, ook in het christelijk onderwijs meer en meer. Maar op zoveel posten, wij bidden u, ontfermt u zich. Heren, zo mag er ook gebed zijn voor uw volk Israël. Laat uw woord ook daar zijn kracht doen. Opdat die edele olijf met die takken vanuit Israël en de volkeren mag groeien en bloeien en vrucht dragen tot lof en eer van u, de God die leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Mag uw koninkrijk gebouwd worden onder Israël en de volkeren wereldwijd. Hoor ons gebed. Vergeef onze zonden. Breng andermaal als het kan weer bijeen in uw huis. Om Christus Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 135 vers 12. Sion, loof met dankbare stem God uw Heer die eeuwig leeft. Gemeente, ga dan heen in vrede, draag met u, met jullie, de zegen van de Heere. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u, met jullie allen. Amen. Dank u wel. Well.